Kijk, het accepteren dat je als organisatie alleen deze complexe problematiek in gezinnen kunt oplossen, dat is de eerste stap. Dat kan niet alleen. Dat kan sowieso niet alleen. Dus die samenwerking is nodig. Ja, ik heb wel eens iemand horen zeggen, je moet dus eigenlijk een groep mensen hebben die een soort van professionele vriendschap hebben, weet je.
Geweld hoort nergens thuis. Overal in het land zetten mensen zich in om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. De gevolgen ervan te beperken en toe te werken naar een toekomst met minder geweld. In deze podcast neem ik je mee naar die plekken. Om te horen welke projecten er zijn, welke resultaten en effecten ze bereiken en waar de betrokken mensen zich hard voor maken. En in deze vierde aflevering ben ik opnieuw in Amsterdam en spreek ik twee bestuurders die de complexe realiteit van structureel huiselijk geweld en kindermishandeling duurzaam willen verbeteren.
Ik ben Hanneke Bakker en ik ben bestuurder bij Blijfgroep.
Blijfgroep helpt huiselijk geweld te stoppen. Ze bieden hulp aan slachtoffers, kinderen en plegers en zowel ambulante hulp, crisisopvang als begeleid wonen.
Ik ben Marjan Koopman, ik ben de programmadirecteur van Samen Doen.
En Samen Doen teams zijn wijkteams in Amsterdam die zich specifiek richten op complexe problemen en multiproblemgezinnen. Hanneke en Marjan werken sinds juni 2019 nauw samen binnen de pilot Blijvend Veilig. Een nieuwe manier van samenwerken om te komen tot duurzame veiligheid in gezinnen waar huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomt. Er is een Blijvend Veilig team opgericht, waarin professionals van Samen Doen, Blijfgroep, de Jeugdbescherming, Veilig Thuis, de Raad voor Kinderbescherming en de William Schrikker Stichting nauw samenwerken. Want die nieuwe vorm van samenwerking is hoog nodig, volgens hen.
Het is niet altijd zo, maar het is vaak zo dat gezinnen waar veiligheidsissues spelen, hebben meervoudig complexe problemen. Er is van alles aan de hand en al generaties lang. En van schulden tot huisvesting, tot opvoedproblemen. Een kind dat in de criminaliteit is beland of scheidingen, noem maar op. En dus een kluwe geworden. Maar ons systeem, van hoe wij het hebben georganiseerd, is ook heel complex. Het is niet te doen. Want de buitenwereld is Kafka en je binnenwereld is fucked up.
Mensen snappen er helemaal niks meer van.
Nee.
Ik bedoel, je hebt problemen en de een komt binnen, de ander komt binnen. Die is regisseur, de ander doet iets en die verwijst je weer. En ja, dat is natuurlijk, ja, precies.
Nou precies, dat moest dus anders. Een duurzamere en perspectiefvollere aanpak, waar directe veiligheid voorop staat, duurzame veiligheid de focus is en waar gewerkt wordt aan herstel, middels traumatherapie op het juiste moment. En daarvoor is langdurige betrokkenheid vaak nodig.
Die onveiligheid, dat is niet een eenmalig iets. Dat zijn structuren en patronen waar hele gezinnen van generatie op generatie in terechtkomen. Dus die duurzame onveiligheid, die regelt zich wel. Maar als je de stap wil maken naar het veilig maken, ja, dan heb je daar veel meer tijd, expertise, relatie, vertrouwen voor nodig om op te bouwen met gezinnen. Om ook op het moment dat het er naar uitziet dat het wel weer goed gaat. Want meestal gebeurt dat wel, hè? Na een escalatie, dan schrikt iedereen en die crisis wordt ook vaak aangepakt om weer beterschap te beloven. Hulpverleners noemen dat vaak de witte broodsweken, die beginnen dan weer. Maar je weet ook dat ze stoppen, dus aangehaakt blijven en present zijn, dat zijn wel hele belangrijke factoren om het op de lange termijn veilig te krijgen.
Een belangrijk principe van blijvend veilig is dat één professional bij het gezin betrokken blijft, zolang als dat nodig is. Maar wat vraagt dat eigenlijk van de betrokken hulpverlener bij een gezin waar het langdurig onveilig is?
Echt die vasthoudendheid. Ja. Dus die present is, hè, je bent er, je zit eigenlijk op de bank, zoals we het zeggen, en je blijft op de bank zitten, hoe verschrikkelijk ook. En dus je bent er en je blijft er. Het kan ook zo confronterend zijn en ook zo van, goh, wie ben ik om dit gezin te helpen als het zo heftig is? En hoe helpen wij dan weer de professionals om op die bank te blijven zitten? Dat we niet zeggen van, we dragen het over, of we schalen het op, of we schalen het af. Dat soort woorden. Nee, ik blijf erbij, zolang het nodig is. En dus ook over die witte broodsweken heen.
En wat het dan vraagt om tot deze manier van werken te komen, daarover straks meer. Maar eerst ben ik benieuwd of Hanneke en Marjan een voorbeeld hebben waarin de waarde van deze nieuwe manier van werken duidelijk wordt. En Marjan vertelt over een moeder met een zoontje van 3... en zwanger.
Vader is illegaal hier. Vader slaat, mishandeling.
Er komt een melding binnen bij Blijvend Veilig.
We beginnen met het onderzoek. En we denken, ja, dat kindje wordt van 3 wordt wel wat overvraagd. Mijn vader is illegaal. Vader wordt op dat moment uit het land gezet, richting Duitsland. Dus moeder is alleen met het jongetje van 3. Het is iets kwetsbaar rondom opvoeding, maar eigenlijk is het opgelost. Zou je oldschool denken?
Opgelost betekent in dit geval dat de vader uit huis is. En dus de directe veiligheid van deze moeder en haar zoontje niet langer in gevaar is. Maar juist nu gaat het blijvend veilig team door.
Maar er waren toch nog wat onderbuikgevoelens, wat kwetsbaarheden. Dus het lijntje bleef aan met de medewerkers van het blijvend veilig team.
En dat gevoel bleek te kloppen. De vader komt toch weer thuis wonen. Iets wat vaak gebeurt in huiselijk geweldsituaties, vertelt Hanneke. En het gezin krijgt te maken met nog een crisis.
Een moeder beviel met 26 weken. Het kindje kwam in het AMC terecht.
En zo stapelen de stress en spanning zich op. Maar het vertrouwde gezicht vanuit blijvend veilig is de stabiele factor.
En ze waren er nog. En ze bleven. En ze hebben me heel erg intensief contact met het ziekenhuis. Weer de hulpen op gang gezet. Dus het onderzoek is heel natuurlijk overgegaan in hulpverlenen. Die eerste fase, veiligheid creëren. Op dat moment is het dus niet gekozen om traumazorg voor dat jongetje in te zetten, maar dus echt om die directe veiligheid te realiseren. En toen toch bleek dat dat niet goed lukte in de situatie. Vader die ging weer mishandelen, schreeuwen, dreigen. En die bleef ook in dat huis. Toen is er een confronterend gesprek gevoerd door diezelfde hulpverleners.
En dit is dus ook zo'n cruciaal principe. Dat dezelfde hulpverlener signaleert, daadwerkelijk hulp verleent en dit soort confronterende gesprekken voert, als nodig.
En moeder heeft de verantwoordelijkheid gepakt en die heeft gezegd, pa, je komt er niet meer in. Eruit en je komt er niet meer in. En toen is er die veiligheid opgebouwd en ze zijn nu nog steeds bezig. Maar het gaat echt heel goed. En goede afspraken met de huisarts gemaakt, met de JGZ. En ze zien ook nu dat moeder niet alleen in die witte broodweken heeft gezegd, pa, het huis uit en je komt er niet meer in. En ze zien dat moeder die rol blijft pakken. Dat ze het kan en dat ze het gaat. En ze hebben er vertrouwen in dat dit goed blijft gaan. Het kindje gaat goed.
En hiermee is ook de situatie ontstaan dat herstelgerichte zorg, traumatherapie, aan deze moeder en haar zoontje effectief geboden kan worden. En ook voor de vader is er hulp.
Een van de leidende principes, compassievolle aandacht. Dus we zorgen er ook voor dat vader en wel voldoende geld op zijn OV-kaart heeft, zodat hij wel op bezoek kan komen. Zodat het contact met het kind, met de kinderen blijft bestaan.
Het belang van alle expertise in één team hebben. En verschillende rollen kunnen en mogen nemen. Maar Jan benadrukt het nog maar eens.
Het feit dat we onderzoek doen, hulp verlenen en regie voeren, of regieondersteunend voeren. Die verschillende rollen, doordat je dat in één persoon verenigt of in twee personen verenigt, zie je eigenlijk direct effect. En het is niet zo dat ze eeuwig alles doen, hè, want ze zetten ook die zorg juist erbij die nodig is.
Het lijkt me dat dat best wel pittig is als hulpverlener. Hoe kijken zij daar als bestuurder tegenaan?
Dus het heeft ook echt wel heel veel ondersteuning voor dit soort hulpverleners heeft het echt nodig. En dat is ook iets waar we echt mee bezig zijn van wat moeten we doen om dat goed te faciliteren, om mensen vitaal te houden in hun functie. En ja, wat kunnen we daarop verzinnen? Hè? Dus het wordt wel eens nu ervaren als we zijn sprintjes aan het trekken, maar het is wel een marathon. Ja, hoe ga je dat dan doen? Wat voor type hulpverleners heb je dan nodig? We hebben nu een aantal mensen die heel erg gewend zijn om met die directe veiligheid aan de slag te gaan. Dus meer de crisisachtige aanpak. Maar het houdt nu niet op. Dus je blijft doorgaan tot die duurzame veiligheid er is. En dat vraagt toch weer iets anders. Dus dat is wel een ontdekkingstocht, vind ik, hoe we dat goed kunnen doen.
Dan nog even terug naar dat voorbeeld van het gezin met de moeder, haar zoontje, de vader en de hele kleine baby. Hoe zou het verlopen als er niet maar één team, één vertrouwd gezicht is dat zich hard maakt voor duurzame veiligheid? Hoe zou het gegaan zijn als alle zorg was opgeknipt?
Wat heel goed zou kunnen, eerst al, is dat Veilig Thuis onderzoek doet en ziet, pa is naar Duitsland toe. Het gaat eigenlijk wel goed. Dus op dat moment is de zorg eruit en bevalt moeder met 26 weken en zien wij niet direct. Er moet weer een nieuwe melding komen met een nieuw onderzoek, met nieuwe mensen. Dat. Het zou heel goed kunnen, doordat vader weg is gegaan en er rust lijkt in het gezin. Dat zei die hulpverlener ook. In een oude situatie had ik al trauma hulp op dat jongetje van 3 gezet, terwijl die directe veiligheid nog niet is gerealiseerd.
En ook de focus op het gezin als geheel zou anders geweest zijn. voorspelt Hanneke.
Terwijl je in de oude situatie waarschijnlijk heel veel focus zou hebben gehad op het kind, op de kinderen in het gezin. Terwijl het hier natuurlijk gaat over de moeder en de ouders die in conflict zijn. En daar moet expertise voor zijn, daar moet oog voor zijn dat er sprake is van geweld, ook tussen de partners.
Het blijvend veilig team heeft dus als effect dat de perspectieven van de hulpverleners breder worden. Iets wat nodig is om te werken aan duurzame veiligheid in complexe situaties. Voorbij de schaduw van de eigen organisatie.
Je weet niet wat je niet weet. En we handelen heel vaak vanuit de gedachte van ik doe dit werk al 100 jaar, dus ik weet wel wat er allemaal te koop is. En dat is een van die lessen, ook al van die hulpverleners, dat is de gedachte van oh, en nou ben ik al 15 jaar gezinsvoogd of jeugdbeschermer. En ontdek ik nu pas hoe dat eigenlijk aan die kant werkt. En dat het dus nog veel meer is waar, of andere oplossingen zijn die veel effectiever zijn.
En hoe is dat voor bestuurders? Om voorbij je eigen organisatie te blijven denken.
Kijk, het accepteren dat je als organisatie alleen deze complexe problematiek in gezinnen kunt oplossen, dat is de eerste stap. Dat kan niet alleen. Dat kan sowieso niet alleen. Dus die samenwerking is nodig. En dan het vervolg, dus het besef van dat als je dat met elkaar doet, dat je dan een beter resultaat haalt. Ja, ik heb wel eens iemand horen zeggen, je moet dus eigenlijk een groep mensen hebben die een soort van professionele vriendschap hebben, weet je. We zijn eigenlijk stabieler dan de hele politieke omgeving. Wethouders verdwijnen, accounthouders, ambtenaren verdwijnen, die de plannen moeten bedenken. Maar wij zitten er en doen het gewoon.
Maar dat is ook zeker niet altijd makkelijk.
Verantwoorden voor een organisatie, die heb je opgebouwd. Je hebt methodieken uitgezet. Je hebt je organisatie zo gevormd met de kwaliteit dat je er trots op bent. Dat je denkt, nou, dat kan nog beter, maar dit doen we goed. En als je dus door wil gaan, dan moet je dus iets loslaten met wat je zelf hebt gecreëerd. Dus je moet eigenlijk over je eigen schaduw heen stappen. Maar je zou wel willen dat elke directeur, bestuurder, dus niet denkt aan zijn eigen organisatie en zijn eigen ego, maar dat echt denkt aan wat er nodig is voor deze kwetsbaarste gezinnen en huishoudens. En het is wel zo dat we echt ook heel erg veel hebben geïnvesteerd als het gaat om blijvend veilig. Dus er zitten echt uren, dagen bij elkaar. Ja. En we zijn heel kwetsbaar. En die kwetsbaarheid die gaat natuurlijk over hoe doe je dit met je organisatie, met je mensen. Maar je ziet ook dat mensen echt geraakt worden. Het is meer nog dat ik voel dat wij een team zijn of zo. Hè? Met elkaar een soort team zijn. Ja. In plaats van dat je team met je heb je natuurlijk ook in je moederorganisatie. Ja. Maar we zijn dit echt.
Het is bijna een parallel proces. Hè? Je wil eigenlijk dat het team van Blijvend Veilig dergelijke relaties heeft met gezinnen. Om gewoon door te kunnen gaan. En dat hebben wij ook nodig. En wat ik wel waardevol vind, is dat we helemaal in het begin eigenlijk al onderkend hebben samen van dit gaat best nog wel eens moeilijk worden.
Het vraagt om een lange bestuurlijke adem. En dat is nog zo'n parallel proces. Want waar de lange adem van de betrokken professional belangrijk is bij de gezinnen, is eenzelfde lange politieke en bestuurlijke adem nodig om het voor elkaar te krijgen om echt over die eigen organisaties heen te blijven werken. En Hanneke en Marjan zien het wel voor zich. Een soort deltaplan voor de veiligheid in gezinnen. Om die lange termijn aanpak veilig te stellen.
Daar bedoelen we mee. Kijk, wat je ziet, die lappendeken die wij met elkaar hebben gecreëerd. Dit zie je ook in de ministeries. En wat wij willen met een deltaplan is dat er één iemand, één deltacommissaris, die met een perspectief van 10, 15 jaar, dus over meerdere regeerperiodes heen, de voorwaarden creëert zodat we het werk zoals we dat vandaag ontwikkelen in de praktijk ook echt landelijk kunnen uitrollen. Ook zij moeten over hun schaduw heen stappen. En dat gaat niet vanzelf. Dus daar hebben we echt wel een delta-commissaris voor nodig. Ja.
En met deze wens ronden we het gesprek af. Je luisterde naar aflevering 4 van de podcast Geweld wordt nergens thuis. Ik ga het komende jaar nog veel meer projecten bezoeken. En wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan even op deze podcast of hou de website www.geweldnergensthuis.nl in de gaten. En je kan ook met mij, Merel Stijnweg, link op LinkedIn. Daar post ik alle afleveringen. Trouwens, ken je nog iemand die deze podcast ook zeker moet luisteren? Stuur het vooral door. Bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne dag.